Start je dag met een opgeladen batterij dankzij Total Energies en De Zeven. Welkom bij De Zeven van de Tijd. Elke dag om 7 uur, onze blik op de zaken in 7 punten. Dit is Bert Rijmen.
Goedemorgen, er komt een nieuwe telecomspeler op de Belgische markt. Samen met Citymesh uit Brugge heeft het Roemeense, jawel, Digi Communications een 5G-licentie binnengehaald. Rusland draait de gaskraan naar Europa verder dicht. Nederland gaat daarom meer kolen verbranden. Ons land verscherpt het afschakelplan voor gas. En intussen komen president Poetins verborgen fortuinen en al zijn bezittingen bloot te liggen. Van privéjets tot wijngaarden. Onze redacteur werkt mee aan de onthullingen. Het is 21 juni, de zomer begint.
De zeven van de tijd. 1.
De kogel is door de kerk. Na 25 jaar komt er een nieuwe telecomspeler op de Belgische markt. Dat is het resultaat van de 5G-veiling die net achter de rug is. De Brugse telecomspeler Citymesh, onderdeel van IT-bedrijf CGK, was een kandidaat, wisten we al. Maar dat het een joint venture zou opzetten met de Roemeense telecomspeler Digi Communications, had niemand zien aankomen. De twee bedrijven telden bij het begin van de veiling al 83,3 miljoen euro neer om bandbreedte te reserveren op de oude 2G, 3G en 4G. En tijdens de veiling hebben ze dan ook nog eens voldoende 5G-band binnengehaald om een netwerk uit te bouwen dat heel België dekt. Daarvoor moeten ze de volgende jaren wel eerst honderden miljoenen euro's investeren om zo een nationale structuur van 3500 tot 4000 antennes uit te bouwen met een bereik dan over het hele land. Citymesh zal blijven focussen op de zakelijke markt, maar Digi zal zijn pijlen richten op de consumenten. Hoe ze dat precies willen doen, moet later nog duidelijker worden. Goed nieuws is er wel voor de regering. De veiling van die 5G-bandbreedte heeft 1,2 miljard euro opgeleverd. Dat is een pak meer dan de 800 miljoen waarop gerekend werd. En de extra concurrent, die zal waarschijnlijk ook goed nieuws zijn voor onze gsm-factuur.
2.
Er wordt opnieuw gewerkt aan het Belgische afschakelplan voor gas. Dat moet wel nu Rusland de kraan naar Europa verder dichtdraait. Duitsland en Italië krijgen sinds kort al 40% minder Russisch gas binnen. Andere landen zoals Nederland laten hun kolencentrales weer op volle toeren draaien om toch maar een alternatief te hebben. Maar wat als het hier bij ons helemaal misloopt en er hier niet meer genoeg gas is? Dat wordt geregeld in het afschakelplan dat nu dus aangescherpt wordt. Om dat meteen goed te doen gaat de FOD-economie meer dan 1000 bedrijven bevragen in opdracht van minister van Energie Tine van der Straten. Goedemorgen, Tobbe Steel.
Goedemorgen, Bert.
Redacteur Energie hier bij de Tijd. Wat wordt er nu precies aangescherpt, Tobbe?
Het afschakelplan voor gas, daarin staat eigenlijk heel gedetailleerd uitgelegd wat dat er moet gebeuren als we ooit op een dag niet meer genoeg gas hebben. Wie dat dan als eerste afgeschakeld zal moeten worden. En vanuit de industriële grootverbruikers was vragen om een wat meer fijnmazig afschakelplan te krijgen, waarin dat misschien het ene bedrijf iets meer kan krijgen als de nood hoog is dan het andere bedrijf. Daarom is er nu een bevraging opgestart vanuit de overheid. Denk maar aan een glasoven of een metaaloven. Als die gas er ineens niet meer is, ja, dan stolt die oven en dan kan je er niks meer mee doen. Dus voor die bedrijven is dat heel cruciaal dat ze goed van tevoren weten of er nog gas gaat zijn.
Meer maatwerk dus van bedrijf tot bedrijf. Maar, ja, houd vasthouden, gaan we dat afschakelplan ook echt nodig hebben?
Ja, zowel de minister als ook bijvoorbeeld de CEO van gasnetbeheerder Fluxys benadrukken wel dat van alle Europese landen België er vrij goed voor staat. Onze gasvoorraden zijn vrij goed gevuld ondertussen voor de helft. En we hebben vooral ook heel veel verschillende aanvoerlijnen en zijn traditioneel ook relatief onafhankelijk van Rusland. Slechts 4% van ons gas komt uit Rusland. Natuurlijk, op het moment dat Poetin effectief de gaskraan nog verder dichtdraait, kan het heel snel gaan, kan een gastekort ook heel snel hier zich laten voelen. Dus vandaar dat de overheid toch wel voorbereid wilt zijn voor het geval het zover komt.
Better safe than sorry. Dankjewel, Tom.
3.
Ons land heeft opnieuw een groep geradicaliseerde vrouwen en hun kinderen teruggehaald uit Syrië. Dat bevestigt het kabinet van premier Kro. Het zou gaan om in totaal 6 vrouwen en 16 kinderen die vannacht zijn geland. De vrouwen hadden zich aangesloten bij IS Om te mogen terugkeren moesten ze de terreurgroep afzweren. Ze zijn overgebracht naar een gevangenis. Hun kinderen worden opgevangen door het jeugdparket. Vorige zomer werden ook al 6 vrouwen en 10 kinderen gerepatrieerd. En net als toen komt er nu kritiek op de beslissing van de premier. Volgens oppositiepartij N-VA in Vlaams Belang is het een te groot risico om geradicaliseerden terug te halen. Volgens het antiterreurorgaan OCAT is dat net veiliger, omdat de vrouwen hier beter kunnen worden gecontroleerd. Voor zover bekend blijven nu nog 5 geradicaliseerde Belgische vrouwen met hun 13 kinderen achter in Syrië.
4.
Dat Russische president Vladimir Poetin rijk is, dat wisten we al. Maar een nieuw internationaal journalistiek onderzoek, waar ook de Tijd aan heeft meegewerkt, legt nu een heel netwerk bloot van bezittingen, bedrijven en bankrekeningen rond de man in het Kremlin. En voor onze krant heeft collega Lars Bovee daar ook aan meegewerkt. Goedemorgen, Lars.
Goedemorgen.
Wat hebben jullie precies ontdekt?
Als je allemaal die bezittingen eens gaat bekijken waarvan we vermoeden dat ze van Poetin zijn, dan blijken daar bedrijven achter schuil te gaan, heel diverse bedrijven. Maar één ding hebben ze gemeen. Ze gebruiken allemaal hetzelfde Russische mailadresdomeinnaam. En dat is een domeinnaam, llcinvest.ru. En we hebben eigenlijk een onderzoek gevoerd, vooral ook met onze Russische collega's en het collectief OCCRP, welke bedrijven allemaal schuil gaan daarachter. En dan kwamen we uit bij zeker 86 bedrijven die leiden naar allerlei soorten vermogens, gaande van villa's, luxe jachten, privéjets, rijk gevulde bankrekeningen, noem maar op. 86 bedrijven waar we al 4,3 miljard euro aan vermogen aan konden linken. En dat is waarschijnlijk maar het topje van de ijsberg.
Heel netwerk dus, waar ook een hoop stroommannen rond Poetin bij betrokken zijn.
Tijdens ons onderzoek hebben we meer dan 100 van die e-mailadressen aangeschreven. Niemand heeft teruggemaild. En ook wanneer we de bewuste directeurs van die bedrijven belden, nam niemand op en gaf niemand commentaar. En één iemand heeft dat wel gedaan en die gaf eigenlijk gewoon toe dat die was ingehuurd om directeur te spelen en meer niet. En dat doet vermoeden dat er echt een netwerk achter schuil gaat. Ja, wij hebben bijvoorbeeld teruggevonden dat er bedrijven zijn die luxe jachten bezitten, bijvoorbeeld die ook gebruikt zijn door een vermeende minares van Poetin. Maar we zien ook dat die verbonden zijn aan de Bank Rossiya. En dat is dan weer een bank die al gesanctioneerd is natuurlijk, maar die ook bekend staat als Poetins bank.
Een eigen bank ook nog. De sobere Russische president is dus toch met veel meer glamour en glitter omgeven dan hij zijn landgenoten wil laten geloven. Wie nog meer wil lezen over dat netwerk van rijkdom rond Poetin, check tijd.be.
5.
Worden er straks minder woningen verkocht door de hogere rentes? Krijgen we vandaag een stevige hint over vanuit de Verenigde Staten.
Voorkennis.
Want de Amerikaanse Makelaarsvereniging publiceert een update over de huizenverkoop. Worden er nog veel verkocht in de VS? De daling lijkt al aan de gang. In januari stond het jaargemiddelde op een stevige 6,5 miljoen verkochte woningen. In april nog maar 5,6 miljoen. Duiken we vandaag onder die 5 miljoen, dan hebben we dus een duidelijke neerwaartse trend en een signaal dat de economie verder vertraagt. Krijgen we dat ook in Europa en worden onze huizen dan goedkoper? Wel, de Amerikaanse Fed is onlangs als eerste gestart met renteverhogingen. Lenen voor een huis is dus duurder geworden. Sommige Amerikanen beginnen er niet meer aan en minder vraag betekent ook lagere prijzen. De Europese ECB heeft het voorbeeld van de Fed met wat vertraging ook gevolgd. Dus hier geldt meer dan ooit de regel: als het regent in de VS, druppelt het ook bij ons. En de huizenmarkt is natuurlijk een belangrijke boodschapper van de economie in haar geheel.
6.
Techreus Apple heeft zo net de uitzendrechten gekocht voor de MLS, de Major League Soccer, een Amerikaanse voetbalcompetitie. Niet zo bijzonder, denk je misschien. Toch noemen sommige kenners dit een echte gamechanger. Normaal gezien zijn het de klassieke sportzenders die van die uitzendrechten kopen, maar tegenwoordig zijn het alsmaar vaker de giganten uit Silicon Valley die daarmee gaan lopen. Wat betekent dat voor de traditionele media en voor de sport zelf? Goedemorgen, Dries Berfoet.
Goedemorgen.
De man hier bij de Tijd als het over sport en geld gaat. Je schrijft een brede analyse vandaag in de krant over die overeenkomst tussen Apple en die MLS. Wat is die deal precies?
Wel, Apple heeft de komende 10 jaar, vanaf 2023, de rechten gekocht op alles van het Amerikaanse voetbalcompetitie MLS. Het gaat om 2,5 miljard euro voor 10 jaar, dus 250 miljoen per jaar. En eigenlijk betekent dat alle rechten, dus zowel ja, het tv als streamingrechten eigenlijk. Dus als je naar het Amerikaanse voetbal wilt kijken de komende jaren, dan moet je eigenlijk over een Apple-abonnement beschikken en hun streamingplatform Apple Plus. En dan kun je die wedstrijden in je huiskamer krijgen.
Stevige deal, die door sommigen ook echt een gamechanger genoemd wordt. Is het dat ook, Dries?
Wel, er zijn twee stromen eigenlijk. Er is één school die zegt dat dit bewijst dat die grote streamingreuzen, Apple, Amazon, dat zij voluit zich nu ook op die markt gaan storten. Wat uiteindelijk ook meer concurrentie uiteindelijk betekent met de meer klassieke spelers. En dat dat uiteindelijk de uitkomst daarvan is dat men uiteindelijk meer gaat betalen dan allerlei competities en clubs. Er is ook een andere stroming die dat toch licht anders ziet. Zij zeggen dat die deal van Apple eigenlijk niet zoveel geld is. Zo'n 250 miljoen euro per jaar valt mee als je dat vergelijkt met andere grote competities. Daarnaast is er natuurlijk ook de hoge inflatie, de rente die de centrale banken aan het optrekken zijn, waardoor bedrijven meer en meer toch naar return on investment gaan kijken. Dus ik hoor toch in de sector dat niet iedereen even overtuigd is dat het alleen maar groei zal zijn.
Mm-hmm. Dit is wel ja, een Amerikaans verhaal. Dries, wat betekent dat voor mij als voetballiefhebbende Belg?
Wel, we staan ook nog maar aan het begin van de zogenaamde streamingrevolutie. Dus alles zal... Ja, er moet daar nog veel veranderen en gebeuren. Die wereld is in volle ontwikkeling. Wat wel duidelijk is, en dat zie je toch al in een aantal landen, dat het rechten steeds verspreider raken over verschillende platformen. Dus als je bepaalde wedstrijden of bepaalde sporten wilt zien, zul je nu eenmaal moeten een streamingabonnement nemen. Of toch tenminste een abonnee worden van dat bepaalde platform. Kan ook klassieke tv zijn. En niet iedereen is daar even positief over.
Dankjewel, Dries.
7.
Van de ene techreus gaan we naar de andere.
Today, I want to show you 4 VR research prototypes that we're working on to invent displays that are as vivid and realistic as the physical world.
Je hoort Mark Zuckerberg, CEO van Meta, het bedrijf dat de grote drager van het metaversum wil worden, en mikt dus op VR-brillen maken die even realistisch en levendig zijn als de echte wereld. Kondigde Zuckerberg zelf aan in een videoconferentie. Die is natuurlijk ook bedoeld om de aandeelhouders te overtuigen. Al zullen die toch even geduld moeten hebben, want de Zuck is wel eerlijk. Het is technologie die nog een tiental jaar moet rijpen. Waarover gaat het precies? Wel, voor zo'n hyperrealistisch metaversum heb je verschillende soorten technologie nodig. En die passen nog niet allemaal samen in één en dezelfde bril. En daarom heeft Meta er 4 gemaakt. We laten Mark ze zelf voorstellen.
Butterscotch.
De Butterscotch is een prototype bril met een superhoge resolutie. Zoveel pixels dat je ogen geen verschil meer zien met de werkelijkheid. Tweede bril.
Our half-dome prototypes.
De Half-Dome is een bril met een heel diep 3D-beeld. De bril monitort je ogen en zo kan je dan focussen op virtuele voorwerpen van heel ver af tot vlak voor je virtuele neus. De derde, Zuckerberg.
Starburst.
De Starburst die zorgt voor extra fel licht dat de echte wereld benadert. Die is tenslotte 10 tot 100 keer helderder dan onze gebruikelijke tv-schermen. En de laatste, Mark?
Holocake 2.
De Holocake 2, een bril die alle andere tech moet combineren in een strak, dun en licht design. Een hint dus naar hoe die ultieme metabril eruit moet zien. 4-in-1 of zoiets. Wij beginnen ook alvast in de toekomst te kijken naar het nieuws van morgen bijvoorbeeld. Je hoort dat dan in een nieuwe De 7. Tot morgen.
Dit was De 7 met Bert Rijmer. Productie door Roan van Eijk van op de redactie van De Tijd. Een recensie in je favoriete podcast-app doet ons veel plezier. Heb je feedback? Stuur het gerust naar podcast@tijd.be. Morgen zijn we weer. Tot dan! Zoek je een laadoplossing voor je medewerkers? Total Energies lanceert zijn nieuwe laadpas. Met de Charge Plus Business laadpas heb je toegang tot meer dan 500.000 publieke laadpunten in België en in de buurlanden. Total Energies is je partner voor laadoplossingen op het werk en bij je medewerkers thuis. Geïnteresseerd? Aarzel dan niet om ons te contacteren via evcharge.totalenergies.be.